Even omschakelen. Dankjewel. Een oude bediening die af en toe nog eens van pas komt. Zou u met mij willen opzoeken de tweede brief van Johannes? De tweede brief van Johannes. We hebben de vorige keer de eerste versen gelezen van deze brief. Misschien herinnert u zich dat nog. Toen ging het over de vrouwen. De curia. Ja. Vanmorgen pakken we uit diezelfde brief nog een aantal versen. Versen 7 en 8. 2 Johannes, vers 7 en 8. Daar schrijft de apostel: er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat is nu de verleider, de antichrist. Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Tot zover. Johannes snijdt in dit gedeelte van zijn brief een belangrijk thema aan. Fundamenteel voor elke plaatselijke gemeente die zich als curia van de curios wil opstellen. Essentieel voor elk lid van die plaatselijke gemeente. Die begrijpt dat zijn, haar plaatselijke gemeente als curia tevoorschijn mag komen. En zich daarvoor wil inzetten. Zijn hart en leven daarvoor wil geven. En daarmee Gods diepste wens ten aanzien van eigen leven wil invullen. Fundamenteel. Essentieel. En actueel. Voor jou en mij. Voor ons allemaal, hier en nu. Vandaag, maar zeker ook voor de tijd die komt. Het gaat over het al of niet belijden van de komst van Jezus Christus. Van het komen van Jezus Christus. Daar schrijft Johannes in zijn eerste brief ook al over. Heeft u uw Bijbel nog open? Zoek eens op 1 Johannes 4. In Johannes 4, en dan lees ik de eerste drie versen. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn vele valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komen zal. En nu al is hij in de wereld. In de eerste brief heeft Johannes het over de geest. De geest die niet erkent. De geest die niet belijdt. Een antichristelijke geest. Terwijl de geest Gods dat nou juist wel doet. In zijn eerste brief dringt de apostel erop aan om de geesten te beproeven, de geesten te herkennen, want die geesten zijn nu al, ook in zijn tijd al, werkzaam. Nu, hier in de tweede brief, spreekt hij over mensen, over leraren, die in plaatselijke gemeenten onder invloed van die geesten een dwaalleer kunnen brengen, andere gedachten ventileren, anders dan de leer, het onderricht van Christus. En dat doen ze zo dat je goed moet opletten, want het is verleidend, het is misleidend Het kan je meenemen, het meeslepen. En ondertussen wordt het essentiële in dat komen van Christus niet beleden. Die mensen onder invloed van die geest gaan dan in tegen wat God wil. Tegen wat God zegt. Tegen wat Jezus leert en in zijn gemeente wil bewerken. Het lijkt of Johannes in zijn tweede brief de oproep uit zijn eerste brief aanvult. Nog concreter maakt. Die antichristelijke geest, die werkt door mensen heen. Die kun je tegenkomen als je met mensen spreekt. Herken die geest, moeder, zuster. Wees op je hoede. Let op jezelf. Het gaat om iets heel groots, namelijk om het verspelen van het volle loon of om het ontvangen ervan. Dat reikt dus veel verder dan het hier en nu. Dan bezig zijn en bidden voor hulp voor vandaag. Dit is van levensbelang voor alle mensen die in een plaatselijke gemeente mee willen bouwen aan dat beeld van de Curia. Die Jezus in waarheid en liefde willen volgen. God willen behagen. Genade vinden bij Hem. En samen de weg gaan die Hij bedoelt. En dan houdt Johannes ook nu weer geen lang betoog. Ik vind dat geweldig. Hij vat het hier in één zin samen. Ik wou dat ik dat kon. Een preek van één zin. En dan hopen en dan weten dat iedereen begrijpt wat je bedoelt. Johannes heeft het hier over één zin. Hij heeft het over het belijden van de komst van Jezus Christus als mens. Of over het niet belijden ervan. Als één zo'n zin de kern aangeeft, dan is het heel belangrijk om die zin goed in je op te nemen. Wat staat hier? Wat wil Johannes ons vanmorgen zeggen? En dan is het altijd heel goed om ook eens andere vertalingen erbij te pakken. De NBG spreekt over de komst van Jezus Christus in het vlees. Je kunt dat belijden en je kunt dat niet belijden. De Nijmeegse Bijbel spreekt over de komst van Jezus Christus in vlees en bloed. Statenvertaling en andere vertalingen die daarop gebaseerd zijn, daarvan afgeleid zijn, spreekt over verleiders die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En de Leidse vertaling spreekt over dwaalleraren die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees komt. Hoor je het verschil? Statenvertaling plaatst deze tekst in de voltooide tijd, terwijl de Leidse vertaling het plaatst in de tegenwoordige tijd. Wat staat er dan eigenlijk in de grondtekst? Wat staat er dan eigenlijk in het Grieks? Want daar moet je het toch op baseren. Daar staat, dat is dan geen Nederlandse zin, dan krijg je gewoon de woorden achter elkaar. Daar staat, niet belijdende Jezus Christus, komende in vlees. Niet belijdende, Jezus Christus komende in vlees. We maken er even een zin van. Die niet belijden dat Jezus Christus komende is in het vlees. Dat is onvoltooide tijd. Dat duidt op een proces dat nog gaande is. Hij is komende in vlees, komende in mensen. Hoe zit het dan in 1 Johannes 4? Is dat ook diezelfde tijdsvorm? Laten we maar eens even luisteren. Letterlijk staat er in het Grieks, elke geest die niet belijdt, Jezus Christus in vlees gekomen. Dat is duidelijk voltooide tijd. Dus 1 Johannes 4 staat in de voltooide tijd, duidt op een feit, een voldongen feit. Maar 2 Johannes 7 staat in de onvoltooide tijd. Het komende zijn van Jezus Christus. En dat is dus een proces. Spreekt Johannes zichzelf nou tegen? De ene keer voltooid, de andere keer onvoltooid? Nee, hij vult het aan. Het is een feit dat Jezus Christus in vlees gekomen is. En het is een heerlijk proces op basis van dat feit dat Jezus Christus komende is in vlees. Het hoort bij elkaar. Het feit, het proces. Het prachtige begin van Gods bedoeling met mensen van vlees en bloed. Waar Jezus Christus het prototype is. De eerste vervulling van laat zien. En waarvan hij ook de doorwerking mogelijk maakt in vele andere mensen. Een tweede vervulling. Een algehele vervulling van Gods plan met mensen in Christus. Eerste vervulling in Jezus. De algehele vervulling op basis daarvan in alle mensen die zich bij die Christus voegen. Die zich in die Christus willen laten plaatsen. En met hen dat proces willen doorlopen wat in zijn leven al volledig gerealiseerd is. En die twee horen bij elkaar. Dat begin en dat einde, dat feit en dat proces. Die eerste reeds gerealiseerde vervulling en die komende tweede vervulling. En Johannes spreekt over dat geheel. Belijd nou dat geheel. Erken dat hij gekomen is en nog wil komen. Ja, dat weten we allemaal, dat hij nog gaat komen. Nee, hij wil komen in vlees. Hij wil komen in vlees en bloed. Hij wil komen in jou. Dat belijden, dat geloven, die werkelijkheid voor ogen krijgen en voor ogen houden. En vanuit die werkelijkheid gaan leven. Voor de verwerkelijking daarvan je inzetten en daaraan vasthouden. Nacht aan nacht, door de duistere nacht heen, dag in dag uit. Je hart en leven aan hem geven. Je ziel en zaligheid aan hem verbinden. Je hart aan hem verpanden. Om dit voor hem mogelijk te maken in jou. Hier. Nu. In de tijd die komt. Nou, dit belijden, dit erkennen, is veel meer dan iets verstandelijks. Rationeel belijden en onderschrijven dat iets waar is. Ja, daar ben ik het wel mee eens, broer. Dit gaat veel verder dan het ermee eens zijn. Het gaat hier eigenlijk niet om een discussiepunt in de leer, al wordt dat heel vaak zo opgevat. Nee, het gaat hier niet om een discussiepunt in de leer, het gaat hier om iets heel essentieels in het leven. In het leven van de gemeente. Het gaat om een belijden en erkennen van Jezus zelf. Wie hij is. Van zijn wezen. Van zijn werk. Van zijn waarheid. Van zijn werkelijkheid. En om het volgen van hem. Deel krijgen aan hem. Je gaan begeven in die waarheid en werkelijkheid van hem. Hem leren kennen. Hem liefhebben met heel je hart. Nou, dat is geen koele, nuchtere constatering. Als je iemand met heel je hart liefhebt en hem erkent als Heer van je leven. Jezus Christus is gekomen in vlees en is komende in vlees. Jezus, Gods gezalfde, dat betekent Christus, is gekomen als mens en is komende in mensen. Hij is zelf een mens van vlees en bloed en gaat zich openbaren in mensen van vlees en bloed. Hij is de Kyrios en gaat zich manifesteren in zijn Kyria. Het feit dat hij gekomen is, is de basis voor het proces dat nu gaande is. En dat feit dat hij gekomen is, die eerste vervulling, vormt het hemelse bewijs dat het proces dat nog bezig is, ook vervuld gaat worden. Het geeft jou en mij daar hemelse zekerheid over. Dat erkennen. Dat beleiden. Wat betekent dat voor jou en mij? Wat betekent dat voor ons nu, deze tijd, in de plaatselijke gemeente? Wat kan ik, wat mogen wij daar nu voor ons leven van vandaag uithalen? Hoe hartversterkend is dit voor onze wandel van vandaag? Besef dan dat Jezus werkelijk mens is. Een mens van vlees en bloed, zoals jij en ik. Ik zeg niet dat Jezus maar een gewoon mens is. En net zo heeft geleefd als ieder ander. Nee, hij is mens. Maar een uniek mens. Zeer bijzonder. Enig in zijn soort. Enig te midden van alle mensen. Want Jezus is in tegenstelling tot elk ander mens door God verwekt. Wij zijn door onze vaders verwekt. En ook die eerste mens, Adam, is door God geschapen. Niet door God verwekt. Jezus is door God uit de mensheid verwekt. Bij Maria. En aan het eind van dit jaar vieren we dat geweldige heilsfeit opnieuw. Hij is Gods enig geboren zoon. Jezus is ook de eersteling van alle mensen. De eerste. De protos. En waar denken wij dan vaak direct aan, wij mensen, hier op aarde, als het over de eerste gaat? Over de eerste in de tijd. De oudste. De eerste die in de tijdrekening geschapen is. Of verwekt is. En dan kom je in de knoop. Want dan zeg je, hoe zit dat dan met Jezus? Jezus is de eerste. Maar denk bij dat woord eerste, bij dat Griekse woord protos, niet alleen aan eerste in tijd, maar bovenal aan eerste in plaats, in rang, in rangorde. Hij is de eerstgeborene, de prototokos. Hij is de erfgenaam. Omdat God hem op die plaats heeft gesteld. Omdat God hem tot erfgenaam heeft verheven. Omdat God hem die eerstgeboren positie heeft geschonken. Wij denken altijd zo snel in tijd. Maar bij God, de eeuwige, speelt tijd geen rol. En voor de grondlegging der wereld speelt tijd dus ook geen rol. Want de tijd is begonnen met de wereld. En als alles vervuld is, dan houdt de tijd eigenlijk op invloed te hebben. In het eeuwige van God speelt tijd vooraf en ook later geen enkele rol. Als eerstgeborene alleen maar een kwestie van tijd zou zijn, dan zou die betekenis later in het eeuwige verloren gaan. Maar dat gaat niet verloren, want Jezus is de eerste, de eersteling, en dat blijft Hij tot in alle eeuwigheden. En dan moet je dus op een ander niveau gaan denken dan in tijdsorde. Dan gaat het om plaats, om rangorde, om de hoogste. Ja, Heer, U bent de eersteling. De eerste, de hoogste. De erfgenaam van alle dingen. In wie wij ook mede erfgenaam mogen worden. U de eersteling. U brengt een gemeente van eerstgeborenen tot stand vanuit de mensen. U bent de gezalfde, de Christus, die alle mensen die tot u komen mag zalven in diezelfde geest waarin u als eerste gezalfd bent. God heeft u een plaats gegeven en wij mogen die plaats in u verkrijgen door uw werk in ons leven. Zie wie Jezus is. Een mens van vlees en bloed. Van gelijke beweging als jij en ik. Maar op een plaats door God gesteld. Tot een functie in Gods koninkrijk geroepen en verheven. Zo intens groot. Dat vervult mij met diepe aanbidding voor Jezus Christus. Voor wie Hij is. En wat Hij in die positie nu bezig is te doen. Wat God al van voor de grondlegging de wereld voor ogen heeft. Om zich een partner te verwerven. Een gemeente. Een mensheid. Onder één hoofd verenigd. Van één geest doordrenkt, die als geheel zijn vrouw wordt. Dat krijgt gestalte in die gezalfde, in die mens die God die taak in handen geeft, in Jezus Christus. En in hem zie je wat God met alle mensen bedoelt, met alle mensen voor ogen heeft. Hij is de blauwdruk, hij is het prototype. Al Gods liefde en waarheid komt in hem openbaar. Komt in vlees openbaar. Is in het vlees openbaar gekomen. In mensengedaante zichtbaar geworden. Als je Jezus ziet, kun je het hele plan van God met mensen waarnemen. Johannes zegt, wat we gezien hebben. Wat we gehoord hebben. Wat we met onze eigen handen getast hebben. Dat is het. Dat is nu wat God bedoelt. Voor mensen die hem lief hebben. Geweldig. In Jezus' plan, in Jezus komt Gods hele plan openbaar. Gods logos in hem. Zie je wat God bedoelt. Ontdek je het beeld van de Vader. Want als zoon draagt hij het beeld van de Vader. Maar zie je ook het hele plan van de Vader. En dat is hartverwarmend. Als je beseft dat alles wat in Jezus openbaar gekomen is, door God bedoeld is voor alle mensen. Voor een hele gemeente in Christus. Geweldig. God, wat bent u groot. Hoe oneindig is uw trouw, uw liefde voor de mens. O God, wat bent u groot. Dat u zich zo concreet in Jezus Christus openbaart. En dat u dat zo aan ons laat zien. Al Gods genade, al Gods warmhartigheid, al Gods vrede, al Gods goedheid, zijn liefde en trouw. Maar ook zijn intense verlangen naar mensen van vlees en bloed. Jezus Christus belijden, die gekomen is in vlees, die als mens gekomen is. Je daar helemaal voor openen. En alles wat daarin aanwezig is, indrinken. Met hart en ziel. Daarmee bereid je Gods vreugde. Daarmee vind je genade bij God. Want dat is nou precies wat God wil. Kijk naar mijn zoon. Kijk nou naar mijn zoon. Dat bedoel ik met jou. Dat bedoel ik met jullie. En elke tegenwerping. Alles wat zegt ja maar. Alles wat daar tegenin gaat. En daar een deel van uit weg wil halen. Dat is die geest die dat niet beleidt. Die dat niet erkent. Die dat jou niet gunt. En dat is de antichristelijke geest. Die naar de wil van Satan mensen bezighoudt met denkbeelden, gedachten, redeneringen. Laat wat in Jezus Christus openbaar gekomen is, niet afzwakken. Laat dat niet door allerlei redeneringen of bespiegelingen of beschouwingen zijn oorspronkelijke goddelijke waarde verliezen. En er is wat over Jezus Christus geschreven. En dat begon al in de eerste eeuwen. Allerlei denkbeelden over waarom dat toch zo gegaan is. En een warboel van gedachten. Tegen elkaar ingaand. Elkaar bestrijdend. Mens. Laat het niet afzwakken. En laat het ook niet door irrationele gevoelens van je afzetten. Buiten de deur houden. Zo van, ja maar daar hoor ik niet bij. Want als je toch eens zou weten wat ik allemaal, laat het allemaal los. Beleid dat Jezus Christus gekomen is in vlees. Gekomen is als mens. En nu wil komen in jou. Verpand je hart aan hem. Die ware mens naar Gods beeld. Verpand je hart aan de Vader. Die door zijn Zoon jou en mij alles geeft. En jou en mij alles bekend maakt. Laat je niet meenemen in het Griekse denken. Dat met redeneringen probeert dingen onderuit te halen. Laat je niet meenemen in het moderne denken. Laat je niet meenemen in het postmoderne denken. Al die denkwijzen zijn oud. Vergeleken bij het hemelse denken waar de Heer ons toe oproept. Al dat aardse, alles wat van beneden is, is zo oud, mensen. Het is, met alle woorden van modern en postmodern, zo ongelooflijk oud. Je komt er geen steek verder mee. In Gods Koninkrijk. Daar gaat het om een hemels denken. Om een leren denken zoals Jezus denkt. Zoals God wil dat wij door Jezus leren denken. Geef alle ruimte aan Gods geest. Jezus Christus is gekomen in vlees. Maar daarmee houdt het dus niet op, hè? Hij is ook komende in vlees. Wat in Jezus al openbaar gekomen is. En verwerkelijkt is. Gaat nu openbaar komen in jou. In zijn gemeente. Van vlees en bloed. In mensen. In Christus. Jezus gaat komen. Hij gaat tevoorschijn komen. Hij gaat zich volledig openbaren. In jou en mij. In ons vlees. In ons bestaan. Dat gelijkvormig mag worden aan zijn leven. En die stap dat Jezus wil komen in ons vlees, is in de loop der eeuwen helemaal onder tafel terechtgekomen. Men gelooft wel dat Jezus nog een keer gaat komen. Zijn wederkomst is geen punt van discussie, om het zo maar te zeggen. Maar wat aan die wederkomst vooraf gaat, wat tot die wederkomst leidt, dat Jezus eerst wil openbaar komen in zijn gemeente, om dan te verschijnen te midden van zijn gemeente. Die weg is onder het stof geraakt. En dat wil Jezus aan jou en mij. Aan mensen die in zijn gemeente het beeld van de Curia vorm willen geven, opnieuw openbaren. En dat doet mijn hart nog verder opspringen en hoger opspringen van vreugde. O God, wat bent u groot, dat u ook dit ons door uw Zoon laat zien. Bijna onvoorstelbaar dat wij gelijkvormig mogen worden aan het beeld van uw Zoon. En dan niet na de dood, maar hier, in ons leven, als gemeente van u op aarde. Zoals u op aarde heeft geleefd, mogen wij als uw gemeente leren leven, gaan leven. De bediening die u op aarde heeft uitgevoerd, een soortgelijke bediening mogen wij als gemeente van u gaan uitvoeren. Als u in ons openbaar gekomen bent. En dat bewerkt de wederkomst. Dat bewerkt uw komst ook te midden van ons. Een verschijnen aan een hele wereld. Bidden om de wederkomst van Christus heeft alleen maar zin als je ziet welke plaats de gemeente daarin krijgt van God. Wij mogen die komst van Jezus mogelijk maken. Petrus heeft het in zijn brief zelfs over bespoedigen. Wij mogen de komst van Jezus Christus bespoedigen. Door ons hele hart en leven voor hem te openen en te zeggen, Heer, hier ben ik, voor u. O God, wat bent u groot. Heer, wilt u komen in mij? Bent u bezig te komen in mijn vlees en bloed, in ons leven? Heer, maar u ziet toch wat er in ons leven allemaal nog niet naar uw wil is? Ja, zegt de Heer, dat zie ik. Daar werk ik aan. Daarom zijn we toch hier samen, hè? Richt je op mij en geloof dat ik mij in jou ga openbaren. Hoeveel aards en ongeestelijks er op dit moment nog in je leven naar voren komt. Hoe weinig er misschien op dit moment nog maar in jouw bestaan zichtbaar is van zo'n leven. Dat ziet de Heer ook. Maar dat is voor hem niet maatgevend. Het gaat niet om wat je bereikt hebt, het gaat om het proces en de voortgang daarvan. Het geloven daarin, het belijden daarvan, het vasthouden daaraan, het je hart verpanden daaraan. Heer, u gaat komen. U bent bezig te komen in mijn vlees. Ja, ook in mijn vlees. Ja, ook hier in onze gemeente. Dat kan geen nuchtere, koele conclusie zijn. Waar je hart koud onder blijft. Als ik dit heel diep tot mijn hart laat doordringen, dan brengt mij dit in beweging. Dan doet dat mij opstaan. En dan zeg ik, Heer, hier ben ik. Dit alleen vervult mijn leven. U alleen kan mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Heer, ik zet mij in om alles wat nu nog is met u aan te pakken. En dwars door alles wat nog is met u heen te gaan. Het geloven in u, het belijden van dat u komende bent in mij, motiveert mij om ook de strijd tegen die vijanden, tegen die geest die dat wil verhinderen, op te pakken. Met vernieuwd elan. Met hernieuwde liefde. Tot u en tot de Vader. Met enthousiasme voor onze hemelse roeping. Voor de hemelse werkelijkheid. Wij willen de weg van uw waarheid volgen. Wij willen uw curia vormgeven. De vijand zegt, gebeurt niet, joh. Kijk maar om je heen. Wat wil je nou toch? Wees even reëel. Het kan niet. Kijk maar eens terug. Ga de geschiedenis maar na. Zelfs in de tijd van de apostelen, van die Johannes, is het ook niet gelukt. En daarna al helemaal niet meer. Allemaal waar. Maar wij belijden het komen van Jezus Christus. Amen. Wij willen zijn komst in ons belijden, vasthouden. Want dat zijn woorden van God. En al dat andere zijn redeneringen van beneden. Waar een andere geest achter zit. Waar een verleidende, misleidende, weerhoudende geest achter zit. Een antichristelijke geest achter zit. Het effect van die vijand is wel dat heel veel mensen en heel veel leraren en bijbelleraren, leidslieden, dit in de tijd die na Johannes ingaat, niet meer voor ogen hebben gehad. Die tekst en die brief en die woorden van Johannes toch wat anders hebben bekeken, wat anders zijn gaan benaderen dan wat de apostel hier bedoelt. Het feit dat wij op dit moment heel veel bijbelvertalingen hebben die 2 Johannes vers 7 gewoon in de voltooide tijd zetten, is daar al een bewijs van. Alleen de Leidse vertaling heeft het nog in de tegenwoordige tijd. En voor de rest is het allemaal voltooide tijd. Alsof het over het kerstgebeuren gaat. En zelfs daar is heel wat gedoe over. Van wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? Het gaat hier niet over het geboren worden van Jezus. Het gaat om wie hij is en wat hij doet hier en nu. In de mensen die hem willen volgen. Je hoort het niet meer in je heen, om je heen. Het staat nog steeds in de Bijbel. En gelukkig is die grondtekst nog steeds beschikbaar. Waardoor je inziet, het is hier een onvoltooide tijd. Het gaat hier over een proces. En dat de vijand het actuele eruit wil halen. Dat de vijand het toekomstige wil verbergen. Heer, u wilt het ons opnieuw doen horen. U wilt onze oog er opnieuw op vestigen. Dit is hartstikke actueel. Dit is geweldig voor de nabije toekomst. Ik belijd dat u gekomen bent en dat u komende bent. Ik belijd Jezus, u als Heer. En ik geef mijn leven aan u. Geef je vijanden geen millimeter ruimte om iets van die heerlijke waarheid en werkelijkheid af te doen. Laat je niet meenemen door die geest van de antichrist, die ontkent, weerhoudt en eigenlijk maar één bedoeling heeft, om nee te zeggen en jou af te houden van die verdere ontwikkeling. Laat je niet meenemen door wat men misschien van deze tekst zegt. Laat de geest tot je hart spreken. En laat dat verder zijn beslag krijgen. Geef ruimte aan Gods geest die dit woord in jouw hart verder wil verklaren. Die het jou wil openbaren, jou hoogop wil voeren, jou wil bevestigen, stimuleren. En jou de volle waarheid en werkelijkheid daarvan wil laten beleven. Zet ook zelf alles in. Je hebt heel wat menselijke vermogens gekregen die nodig zijn om te worden ingezet. Je kunt geloven dat dit waar is. Geloof het. Je kunt deze werkelijkheid omarmen met kennis en inzicht. Doe het. Je kunt je laten opvoeren door de geest in het liefhebben van hem die jou hiertoe roept. Doe het. En zet je in met alles wat je hebt om hem, jouw Heer, te volgen. Genade te vinden bij hem en te doen wat hij wil. God stelt je ertoe in staat. Zijn geest rust je toe. Zoals ook in Jezus. Alles wordt toegerust bij zijn doop in de Heilige Geest, bij zijn vervulling in de Heilige Geest. Om als Christus en Heer te gaan functioneren. Zo zal ook de gemeente volkomen worden toegerust. Om net als Jezus te gaan functioneren. Maar wees op je hoede. Zie toe op jezelf. En pak je eigen verantwoordelijkheid op. En laten we dat samen doen. Eén van zin, één van hart, één van geest. Aan één gesmeed in het lichaam van Christus. Dat door die werking van die geest gestalte krijgt. Waardoor mensen samen groeien met het hoofd en met elkaar. En er werkelijk een lichaam tevoorschijn komt in de hemel en daarmee op aarde. Dan verspelen we niet wat we hebben bereikt. Dan verliezen we niet wat we al hebben ontvangen. Dat zou de vijand wel willen. Maar we gaan door, op de weg, naar het volle loon. Dwars door alle strijd en lijden heen. Met vreugde. Jezus Christus gaat openbaar komen. In jou en mij. In zijn gemeente van vlees en bloed. Wij zullen gelijkvormig worden aan hem. In alle delen van ons leven. In wezen, in werken. Wij zullen deel krijgen aan de heerlijkheid die Jezus Christus reeds heeft. Gaan stralen van zijn glorie. Als licht in een donkere nacht. Dat is licht. Openbaar komen de heerlijkheid van Jezus Christus in zijn gemeente. Broeder, zuster, wat een heerlijkheden. En wat een perspectief voor de dag van morgen. Voor die nieuwe dag, voor die dag van Christus. Voor die morgen die aanbreekt. Waarin onze heilsverwachting een heilsfeit wordt. Als die tweede vervulling zijn beslag heeft gekregen, spreken we opnieuw van een heilsfeit. Dan is Jezus Christus werkelijk openbaar gekomen in zijn gemeente. Nu, vandaag, door op basis van reeds is, in waarheid en liefde, vol verwachting van zijn komen in ons. Amen. Amen. Zullen we bidden? Ik dank u, Heer, voor deze brief van die apostel die zo dicht bij u heeft geleefd. Die dat voorbeeld wat u in uw leven geeft van zo'n heel dichtbij heeft meegemaakt en daarover schrijft. Heer, ik wil hetzelfde geloven als hij. Wij willen geloven in u en vertrouwen op uw woord. Wij willen elkaar ondersteunen en met nieuwe moed en met nieuw vernieuwd elan alles het hoofd bieden wat ons tegenkomt, wat ons tegenstaat, waar we doorheen moeten. We zien dat nog lang niet alles ons is geopenbaard, laat staan ons in handen gegeven. We staan soms schijnbaar machteloos tegenover dingen die gebeuren. En de vijand wil ons daarmee intimideren en ons de moed ontnemen. Maar u richt ons op, vertroost, bemoedigt en roept op, zie op mij. Heer, dat doen we. Wij zien op u, Jezus, onze Heer, beeld van wat God met mensen voor ogen heeft. Heer Jezus, kom maar helemaal verder in ons tot openbaring. U leidt ons steeds verder. U geeft ons uw inzicht. U brengt ons en voert ons steeds hoger op. En wij willen met u mee. Loslaten alles wat ons aan de aarde bindt, wat ons naar beneden trekt, wat aandacht zuigt. Elke werking van die antichristelijke geest in allerlei dingen die we meemaken. We willen het gaan onderscheiden. en ons niet daardoor meer laten beïnvloeden, maar ons vertrouwen en ons geloven en ons hopen richten op U, de voleinder en waarmaker van ons geloof. Dank U, Heer, dat U ons dan versterkt door uw geest, omtuind met uw engelen en zo voortleidt op een weg waarin u zich helemaal in ons en ook door ons openbaart. Wij willen uw komen in ons bespoedigen. Wij willen ons leven voor u openen. We willen met geheven handen in de tempel staan, dienen, beseffen wat u ons roept in deze tijd. Heer, hier zijn we. Uw lichaam. De gemeente. We hebben lust om uw wil te doen. Broeder, zuster, ik zegen je. In de naam van Jezus Christus. Onze Heer. Ik zegen je. Vanuit Gods Koninkrijk. Met al het goede. De troost. De sterkte. En genade van onze God. Amen.